Wat vonden jullie ervan zo, van de kinderen? Hebben ze het goed gedaan? Leuk, hè? Echt heel leuk. Als we dan zo dat verhaal nog weer eventjes de revue laten passeren, dan ja, waar staat eigenlijk al de preek, hè? Dat gewoon het kerstverhaal laten zien wat er allemaal gebeurd is 2000 jaar geleden. En als je kijkt naar zo'n verhaal, dan dat is het thema ook, hè? Hoop en verwachting. Daar zit er in dat verhaal zit hoop en verwachting. We gaan gewoon eens naar wat verschillende mensen kijken die in dat verhaal een aandeel hebben gehad. Ook een paar mensen die nog niet in het verhaal zaten, die komen pas daarna. Maar gewoon om een beetje te kijken van hoe gaan verschillende mensen nu om met die hoop en verwachting die er gewoon is. Als we kijken naar vandaag de dag, en misschien heb je dat zelf ook al een beetje, dan heb je niet zoveel hoop en verwachting. Misschien dat je in een situatie zit dat je zegt van, nou weet je, ik heb geen idee wat de dag van morgen gaat brengen. Nou ja, eigenlijk weten we dat geen van allen. We weten nauwelijks wat de volgende seconde gaat brengen, zeg maar. Dus hoop en verwachting, dat is iets wat, ja, wat eigenlijk van binnen moet leven. En dat moet gevoed worden door iets wat ook echt hoop en verwachting kan geven. Nou, als we kijken naar dit verhaal, dan zou het zomaar kunnen zijn dat mensen heel druk zijn met allerlei bezigheden. Net zoals die herbergier. Hè? Verschillende herbergieren kwamen even aan bod. En die zijn hartstikke druk. Heel veel mensen. Alles is vol. En elke keer dat geklop aan die deur van nog meer mensen. Ja, hallo, ik ben vol. Ik heb even geen tijd. Ik moet voor al die mensen zorgen. En dan klopt er op een gegeven moment ook nog iemand aan met een vrouw die hoogzwanger is. Dat wil je al helemaal niet hebben, hè, want dat geeft een hoop gedoe als dat kind geboren gaat worden. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n herbergier helemaal geen hoop en verwachting heeft of daarbij bezig is. Die is alleen maar bezig om al die drukke toestanden een beetje in goede banen te leiden. Misschien heeft hij ooit wel van die profetieën gehoord, hè, dat is in de Joodse traditie zo. Daar worden kinderen van kleins af aan, worden ze grootgebracht met al die verhalen. Dus hij zal het vast wel eens gehoord hebben, maar hij was veel te druk om daar überhaupt over na te denken. Nou, dan die herders. Die zitten daar bij hun schapen, een kampvuurtje, kan je je voorstellen. Lekker zitten daar al. Misschien zaten ze wel nog wat boven dat kampvuurtje te roosteren of zo. Marshmallows zullen ze die tijd nog niet gehad hebben, denk ik. Maar het kan gewoon gezellig zijn rond een kampvuurtje. Ik weet niet of jullie wel eens rond een kampvuurtje gezeten hebben. Ik wel. En dat kan heel gezellig zijn. Sterke verhalen vertellen en zo. En dan is het gewoon gezellig. En dan ineens dan gebeurt er van alles. He, dan komt er licht en een engel en muziek en geluid en weet ik het allemaal. Nou, het is stikken donker als je bij een kampvuurtje zit. En dan ineens dan staat alles in het felle licht. Ze schrikken. Er gebeurt van alles. En dan wordt er iets verteld van, ja, de Messias is geboren. En ook die herders, die hebben dat van kleins af aan ergens wel gehoord, al die verhalen. De Messias is geboren. Nou, waar dan? Ze krijgen de plek aangewezen waar het is. Ze gaan niet in discussie, ze gaan niet moeilijk doen. Ze staan op, ze laten hun schapen achter, ze staan op en ze gaan naar die plek toe waar de Messias geboren is. Omdat ergens die hoop en verwachting die ze hadden, levend gemaakt is. Van, hey, zou het nou echt, na zoveel honderden jaren dat we er al op wachten, zou die nou echt er zijn? En dan komen ze in die stal, of die grot, of wat het ook geweest is. En wat vinden ze daar? Een babytje. Ja, oké. Messias, daar heb je een ander beeld bij. Hè? Daar heb je iets van een machtige strijder, of iemand die eventjes de zaken op orde gaat brengen. En dan zien ze daar een babytje. Oké. Nou ja. Blijkbaar moet het dan zo. He, dus ook daar doen ze niet moeilijk over, want dat lezen we ook als je dat verhaal zou lezen in Lucas. Wat gaan ze doen? Ze gaan hup terug, niet direct naar de kudde, maar ze gaan tegen iedereen vertellen wat ze gezien hebben, wat ze meegemaakt hebben. Ze zeggen van, hey, de Messias is geboren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de eerste evangelisten. Grappig, hè? Dat God gewoon eenvoudige herders gebruikt om op die manier dat verhaal te vertellen. Nou, in de Bijbel gaat dat verhaal nog verder. Want na een tijdje, dan gaan Jozef en Maria met dat babytje naar de tempel in Jeruzalem. En er zijn ook een paar mensen die leven met hoop en verwachting. We hebben Simeon, een oude man die zijn hele leven lang al in de tempel bezig is, die allerlei dingen doet in de tempel, die bidt en offers brengt, enzovoorts, enzovoorts. En hij heeft één keer een belofte gekregen van God, dat God tegen hem zei van, voordat jij sterft, zul je de Messias hebben gezien. Nou, dat geeft een stukje hoop en verwachting, zou ik zeggen. En die man, die kijkt daar ook naar uit. En dan komen Jozef en Maria, die komen de tempel in. En wat gebeurt er? Hij ziet dat kindje, hij zegt van, eindelijk, dit is de Messias. Nu kan ik sterven. Prachtig dat iemand gewoon dat kindje herkent als de Messias, de beloofde Messias, die al zo lang van tevoren voorspeld is dat hij zou komen. Allerlei profetieën die erover gaan. Honderden jaren geleden is daar al over gezegd. Het een en ander over gezegd. En dan ziet hij dat kindje en dan zegt hij van, dit is de Messias. Ik heb hem nu gezien. En dan is daar ook nog een oude vrouw. Een oude weduwvrouw. 84 jaar staat er in de Bijbel. Die ook dagelijks in de tempel is om te bidden. En die hoort dat en die loopt er naartoe. En die ziet dat kindje en die zegt precies hetzelfde. Dit is de Messias. Dit is waar we al zo lang op hebben gewacht. Nou, je kan je een beetje voorstellen dat Jozef en Maria misschien elkaar ook een beetje aangekeken hebben. Hè, hoewel Maria natuurlijk ook die boodschap van die engel heeft gehad. En Jozef heeft ook die engel gezien. Maar dat ze toch een beetje zo van, wat is dit allemaal? Wat gebeurt er eigenlijk? Wat is dat met ons kind? Heel spannend. En ik denk dat bij Jozef en Maria ook steeds meer die hoop en die verwachting levend wordt gemaakt door alles wat er rondomheen gebeurt. Nou, dat verhaal over Jezus gaat natuurlijk nog veel verder als we de Bijbel doorlezen. Daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Maar wat we wel weten is dat Jezus uiteindelijk al van zichzelf gezegd heeft van oké, ik ga wel terug naar de Vader. Ik ga terug naar de hemel. Maar ik ga een keer terugkomen. Eigenlijk geeft hij opnieuw weer hoop en verwachting voor alle mensen daarna. Voor ons. Weten dat hij terug gaat komen. En nu zitten we misschien ook al een beetje in spanning van, ja, wanneer is dat dan? Gaat het überhaupt gebeuren? Want dat hebben we soms ook nog wel. Van ja, zal mijn tijd wel uitduren of zo. En als we dan kijken naar onszelf, van hoe staan wij dan in het verhaal van nu? Zijn wij als die herbergier, heel druk met van alles en nog wat in ons leven. En dat is goed hoor, want het is goed om bezig te zijn met je werk en met school en weet ik het allemaal. Maar dat kan je zo in beslag nemen dat je niet meer nadenkt over de hoop en verwachting die we mogen hebben. Dat Jezus terug gaat komen. Dan ben je zo in beslag genomen met alles wat er elke dag gebeurt. En zeker vandaag de dag, ik heb het al vaker gezegd, er gebeurt heel veel in deze wereld. Er gebeurt heel veel. En dat kan ons echt weghouden, zeg maar, bij die hoop en verwachting die we kunnen hebben. Of zijn we als die herders, we kunnen allerlei dingen lezen in de Bijbel over het feit dat Jezus terug gaat komen. Maakt ons dat dan zo enthousiast dat we erop uitgaan en het anderen gaan vertellen van, Jezus komt terug. Gewoon niet nadenken, niet in discussie gaan van hoe dan en waar dan en wanneer dan enzovoorts. Nee, gewoon gaan en vertellen, net zoals die herders. Of zijn we als Simon en Anna, dat we vol zijn van geloof en verwachting, dat we er dagelijks om bidden en dat we gewoon van, weet je, het gaat gewoon gebeuren, punt. En dat dat onze drijfveer is, zeg maar, om ons leven te leven, om daarmee bezig te zijn. Nou, drie verschillende manieren hoe je naar die hoop en verwachting kunt kijken rondom Jezus. En als je dat dan weer eventjes een beetje tot je door laat dringen, dan denk ik dat het al moeilijk is voor grote mensen om een beetje te pakken van waar gaat het allemaal over en hoe werkt dat dan en wanneer dan en hoe gaan we dat allemaal herkennen. En als ik dan kijk naar de kinderen, die hebben hier een prachtig poppenspel laten zien. Ik kan me voorstellen dat dat voor hun nog moeilijker is. Dat het voor jullie nog moeilijker is om te ontdekken van, ja, maar hoe werkt dat nou met Jezus? Hij komt wel terug, maar hoe gaat dat dan? En hoe zit dat dan? Nou, en dat is dan weer mooi dat we dat prachtige boek hebben gehad van God, waar alles in staat. En dat wil niet zeggen dat we nu aan de slag moeten om dat boek uit ons hoofd te leren, maar het is wel belangrijk om er gewoon in te lezen en te ontdekken van, wat wil God nou laten zien van de hoop en verwachting die we mogen hebben dat Jezus terug gaat komen. En er staat heel veel over in dat boek. Dat gaan we nu allemaal niet lezen, maar ik wil jullie aanmoedigen om dat gewoon te doen, om daarmee bezig te zijn. Ik zei al, wij als grote mensen kunnen er soms huwelijk over nadenken. En tegelijkertijd, dat vind ik wat mooie aan kinderen, die kunnen soms zo lekker spontaan en gewoon zo simpel dingen zeggen van, als Jezus zegt dat hij terugkomt, nou, komt hij toch gewoon terug. Wat doe je moeilijk? Toch? Hè? En dan denk ik van, dat is leuk om ook naar kinderen te kijken, naar kinderen te luisteren. He, van, uiteindelijk zijn zij soms degene die ons iets moeten leren. Ik moet even denken, gisteravond, toen stond Jasper erachterin en met de koffie en zo zei hij van, ja, Timo die wilde een beetje mee, die was een beetje aan het huilen en zo, hè, dus Timo wilde eigenlijk meebidden. Ik zeg, nou, prachtig toch? Ik zeg, God krijgt de eer uit de monden van zuigelingen. Ik zeg, dus dat was misschien zijn manier om dat zo te doen. Ik vond het gewoon mooi om op die manier ernaar te kijken. Van, hey, we moeten gewoon eens wat meer op die manier naar onze kinderen kijken en van hen leren en gewoon niet zo moeilijk doen als grote mensen. Dus als we kijken naar dit kerstfeest, dan is het goed om terug te kijken, hè, naar datgene wat er 2000 jaar geleden gebeurd is, naar dat kindje in de kribbe en zo, vinden allemaal lief en aardig, enzovoorts, enzovoorts. Maar uiteindelijk, dat is allemaal al geweest. Hè? Wij mogen over dat kerstfeest heen kijken naar Jezus die terug gaat komen. En ik weet niet hoe jullie hier zitten of hoe jullie meeluisteren. We hebben allemaal onze sores, om het maar even zo te zeggen. We hebben allemaal onze moeilijke dingen. En of dat nou op school is, of dat nou op ons werk is, of waar dan ook, of wat dan ook. Misschien tobben we met onze gezondheid. Allerlei andere dingen, vragen, dingen die ons bezighouden. Maar één ding weet ik. Dat als we gefocust blijven op datgene wat God zegt dat gaat gebeuren, dan gaat hij daarin die oplossing geven. Als hij terugkomt, dan zal dat allemaal voorbij zijn. Dan zal het een prachtige wereld worden. Wij als mens, wij zijn eigenlijk niet in staat om elk probleem in deze wereld op te lossen. We denken dat we dat kunnen. We denken dat we heel knap zijn. En dat we heel veel dingen kunnen. En dat kan ook. Dat lukt ook. Maar heel veel dingen lukt ons ook gewoon niet. Het lukt ons gewoon niet eens om op een fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan. Als er mensen vanuit een gebied binnenkomen in ons land, die van haard en huis verdreven zijn, omdat er oorlog is en weet ik wat allemaal, vervolging. En ze komen hier. En wat gebeurt er dan? Gelukkig zijn er mensen die ze als het ware omarmen, die voor ze gaan zorgen. Maar er zijn heel veel mensen die ze eigenlijk liever hebben van, wegwezen allemaal. Jullie komen aan mijn welvaart. En dan denk ik van, oké, daar zijn we heel ver gezakt. En daarom juist hebben we Jezus nodig om gewoon te focussen op waar het werkelijk om draait in dit leven. En dat is om te zien naar elkaar. Net zoals Jezus dat heeft gedaan. Jezus heeft niemand afgewezen. Iedereen die bij Jezus kwam, die omarmde die als het ware. Hij gaf ze datgene wat ze nodig hadden. Of dat nou genezing was, of dat nou een bemoediging was, of dat het nou eten was. Jezus was altijd bezig met mensen. Nou, als wij Jezus willen volgen en die hoop en verwachting die we hebben willen uitleven, dan zullen wij ons hetzelfde moeten gedragen als Jezus. En dan ben ik ervan overtuigd dat we al een klein beetje een betere wereld kunnen opbouwen. Nou, laten we daar gewoon met elkaar eens even stil over zijn, wat voor jezelf over nadenken. En als je de vrijmoedigheid hebt om een gebed uit te spreken, dankgebed of gewoon wat tegen God wil zeggen, voel je vrij om dat te doen. Daar nemen we nu de tijd voor. Vader, misschien vinden we het wel gewoon even lastig om iets tegen u te zeggen. Om onze gedachtes op orde te krijgen. Misschien hebben we even geen woorden. Maar ik dank u, Vader, dat u een God bent die precies weet wat we nodig hebben. U kent ons als geen ander. U bent onze maker. U hebt ons geschapen. U hebt ons gewild. En u weet exact waar we mee bezig zijn. Heer, voor u is niets verborgen. En of we nou klein zijn, of dat we nou groot zijn. U bent een God die met een ieder van ons bezig is. En misschien hebben we dat zelf niet eens in de gaten. Maar dank u dat u een God bent die ons hoop en verwachting geeft. Dat we mogen kijken naar de toekomst en mogen weten, zeker mogen weten, dat u, Heer Jezus, terug gaat komen. En dat het dan echt allemaal klaar is. Dat het dan echt allemaal prachtig zal worden. Dat er geen ziekte meer is, geen dood, geen verdriet, geen pijn, geen vluchtelingen meer, geen vervolging meer. Het is gewoon helemaal goed als u terug bent. En daar zien we naar uit, Vader, en daar bidden we ook om. Aan de ene kant bidden we, Heer, dat u terugkomt, dat u heel spoedig terugkomt. En tegelijkertijd, Heer, bidden we ook van, ja, als u terugkomt, Heer, er zijn nog zoveel mensen die u niet kennen. Heer, en daarom bidden we dat heel veel mensen u nog gaan leren kennen. En help ons dat we daarin vrijmoedig zijn. Dat we, net als die herders, dat we erop uitgaan en gewoon gaan vertellen wat er allemaal gebeurd is. Heer, dat we niet bang zijn voor wat mensen vinden of zeggen of doen. Maar dat we gewoon gaan en gewoon vertellen. Dank u, Vader, dat u een God bent die ook geduld heeft met ons. Heer, we zijn soms een beetje hardleers, eigenwijs. Maar tegelijkertijd, Heer, bent u een God vol van geduld en zegt van oké, als je vandaag nog niet even niet wil, dan gaan we het morgen weer proberen. Vader, dank u wel dat u zo met ons bezig bent. En ik bid, Heer, dat we in deze wereld een verschil mogen maken. Dat we schapen zijn, schapen van die kudde van u. Dat mensen dat ook aan ons zullen zien. Dat we sterren zijn die licht geven. Niet ons eigen licht, maar uw licht. En dat we op die manier zichtbaar zijn voor de mensen in onze omgeving. En Vader, gisteravond ook voor gebeden, maar ik wil er opnieuw voor bidden, Vader. Ik bid voor onze broeders en zusters in landen waar ze vervolgd worden. Waar het zo moeilijk is. Waar ze misschien niet eens kerstfeest kunnen vieren. Omdat de politie op de loer ligt. Om ze op te pakken. Of in de gevangenis te gooien. Of wat ook. Vader, ik bid dat u hen moed geeft. Dat u hen kracht geeft. Dat u laat merken dat u erbij bent. Dat u ze beschermt. Heer, en dat ze, ook al hebben ze het zo moeilijk, dat ze getuigen zijn voor u. Heer, als ik die verhalen lees over hen, dan raak ik enorm onder de indruk, Heer, van de moed die ze laat zien, de vrijmoedigheid die ze laten zien. Heer, geef dat we daar ook iets van krijgen. En dat wij in dit vrije land, in dit vrije gedeelte van de wereld, meer van u laten zien. Vader, zo danken we u en bidden we u. In Jezus' naam. Amen.